onze hulp, zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 108, de versen 1 en 2. Mijn hart, o hemel, majesteit, en ik zal, o Heer, uw wonder doen. Kerk van alle eeuwen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing kunt u vinden in het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 20, de verzen 19 tot en met 28. En daarna zingen we uit Psalm 99, het tweede vers, God die helpt in nood. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Zo ge iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo ge iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geen zins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hem. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier, en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Samen bidden. Barmhartige en getrouwe Heere, het is door uw goedheid dat wij als gemeente hier samen mogen komen om naar het heerlijke Paasevangelie opnieuw te luisteren. Wat besteedt gij toch een zorg aan ons? Wat laat gij ons allen toch duidelijk weten dat gij geen lust hebt aan onze dood, maar daarin dat wij zouden leven, eeuwig zouden leven. Want immers omdat wij de gelegenheid van u ontvangen om naar uw woord te luisteren, niet alleen hier in de kerk, maar ook thuis in de huiskamers, in de ziekenzalen of waar dan ook, daarin laat gij ons allen zo duidelijk weten dat gij ook vanmorgen uw goddelijke hand naar ons allen uitstrekt. Wat is dat groot, Heere? Wat is dat onverdiend? Want wij hebben allen in ons leven vaak duidelijk de bewijzen gegeven dat wij geen lust hebben aan u en aan uw wegen. En daarom, alles is onverdiend wat wij van u ontvangen. Wij hadden verdiend, Heere, dat gij u van ons zoudt aftrekken. En daarom is het zo rijk, zo groot, zo vol van genade, als ge nu ook opnieuw uw woord ons laat horen, waarin we zullen beluisteren dat gij afgeknapte levensdraden wilt en kunt herstellen. En nu is het mogelijk, Heere, dat wij hier zitten met zulk een afgeknapt levenswerk. Dat wij thuis met allerhande verdriet, moeite, zorg en nood ons bevinden. En nu bidden wij van u, wil dan, waar gij opgestaan zijt uit de doden, het eeuwige leven voor zondaren hebt verworven, wil dan uit genade zulke draden vanmorgen vasthechten. Dat hebben we nodig, Heer, want anders zijn we aan het schip gelijk dat stuurloos daar ronddobbert op de grote wereldoceaan en dat nooit een behouden haven zal bereiken. Wij bidden daarom van uw barmhartige Heere, wil ons vanmorgen in uw rijke gunst nabij zijn. Uw woord op deze wijze zegenen, dat wij aan het einde van deze dienst kunnen zeggen, het was ons goed om naar u te luisteren, want gij hebt vanmorgen tot ons gesproken van vrede en van zaligheid. Dat alles is verdiend door het lijden en sterven van Christus. Daarom is hij uit de doden opgestaan, om dat heerlijke en blijde evangelie overal te laten verkondigen, opdat geen mens zichzelf zou kunnen verontschuldigen die dit evangelie heeft beluisterd. Wel nu, wij smeken daarom van u op grond van uw barmhartigheid. Wil ons dan in alles bijstaan, Heere, zowel in spreken als in luisteren. Zegen ons hier, die in de kerk aanwezig zijn, maar zegen ons ook als we thuis luisteren. U kent ons. Ons adres is bij u bekend. U kent de strijd. U weet van de zorgeloosheid, misschien zelfs van de onverschilligheid die er in het hart is, o God, wij bidden van u, laat de kracht van uw woord alle hardheid van het hart breken, opdat wij ontvankelijk mogen worden voor de prediking van dat heerlijke paasevangelie. Zegen daarom allen die met ons meeluisteren vanmorgen. Dat zullen er misschien velen zijn, maar dan velen die misschien ongelukkig zijn, die dorsten en hongeren naar u en naar het woord des levens. Wil ze bijstaan, een zegen schenken, zoals gij die alleen kunt verlenen. Zegen daarom de zieken, het zij dat ze thuis, in het ziekenhuis of in het sanatorium verpleegd worden, wil met hen zijn en hen uw rijke gunst schenken. Zegen onze chronische zieken in het bijzonder. U weet, Heren, hoe moeilijk die patiënten het hebben. Sterk ze door uw kracht. Menselijke belangstelling ebt zo spoedig weer weg. Maar gij kunt en wilt belangstelling hebben, juist voor zulke mensen. Zegen onze bejaarden, die het vaak zo eenzaam en zo moeilijk hebben. Sterk ze door uw genade en verleen hen alles wat ze niet kunnen missen, vooral wanneer het zo donker wordt in het leven. Sterk degenen die met de opvoeding belast zijn van geestelijk of lichamelijk gehandicapten, maar wil ook hen in het bijzonder nabij zijn die dit kruis moeten dragen. Zegen onze jongens in militaire dienst en wil ook hen alles geven wat ze niet kunnen missen. Laat de vreze van uw naam in hun hart wonen, opdat zij in de allereerste plaats vragen, Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen? Zegen uw kerk, ook de kerk in ons vaderland, die inderdaad zo droevig verscheurd en verdeeld is, en waar het toch het lichaam van Christus is, daar mocht gij zelf die breuk willen helen, opdat wat in waarheid één is, ook één zal worden in de openbaring naar buiten. Wil alle kerkelijke arbeid zegenen, waar het mag gebeuren. Zegen in het bijzonder de evangelieverkondiging onder Israël. Wil uw oude bondsvolk de Messias doen zien, opdat ze in hem geloven, die toch het leven, het eeuwige leven van zijn kerk is. Zegen ons Oranjehuis, woon in die koninklijke harten met de vrees van uw naam, opdat ook zij in de allereerste plaats vragen naar uw woord, wil en wet. Maak het zo met allen wel, die deze morgen met ons luisteren. En dan denken we ook in het bijzonder aan hen die als opvarenden ter koopvaardij zich ter op zee bevinden, wil met hen zijn. En als ze deze morgen naar uw woord luisteren, wil hen dan in alles uw zegen geven. We hebben dat niet verdiend. Wat we van u vragen, Heren, is verzondigd. We hebben geen recht waarop we kunnen pleiten. Er is alleen genaderecht. Zoals ge dat ons in het evangelie hebt willen laten horen. Welnu, wij bidden daarom. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees ons nabij. En zegen ons. Op een wijze die we nooit meer kunnen vergeten. Uw naam tot eer. En ons tot eeuwig welzijn. Amen. We zingen Psalm 138, de versen 2, 3 en 4. Door al uw deugden aangespoord, dan zingen zij in God verblijd, als ik omringd door tegenspoed. Aan het einde van de dienst zingen we Psalm 68, het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Mijn tekst voor deze morgen kunt u vinden in het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 20, het 19e vers, het eerste gedeelte, waar het woord van God onze tekst luidt. Als er dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus. Paasfeest begint eigenlijk met een teleurstelling. Dat moest zo inderdaad niet zijn. Want immers, het is de grote dag van Jezus. Het is de dag van blijdschap voor hem. Als hij in die vroege morgen, als de blinkende morgenster uit het graf is herrezen. De kerk heeft inderdaad volop de gelegenheid gekregen om uit volle borst te zingen. Laat klinken door uw tempelkoren, trompetten en bazuingeklank. Maar het is niet zo. De kerk heeft op die eerste vroege morgen niet gezongen. Want immers, die kerk was bedroefd. En daarom de apostel Johannes, als hij later dit evangelie heeft opgetekend, toont ons niet een stoet blijde mensen, maar hij tekent ons mensen die bedroefd, bitter bedroefd zijn. Hij laat ons mensen zien die eigenlijk bij de pakken neerzitten. Mensen laat hij ons zien bij wie iets, nee alles, gebroken is. Uiteengescheurd, kapot geslagen is het bij hem. En daarom zingen, ach ze kunnen het niet. Ze zouden het wel willen, maar ze zien niet dat juist nu uit volle borst zou gezongen kunnen worden. Laat klinken door uw tempelkoren, trompetten en bazuingeklank. En u zult u misschien vragen, hoe moet dat dan? Wel, Jezus leeft. Hij is opgestaan uit de doden. En hij zal er daarom voor instaan dat zijn kinderen, die hij lief gehad heeft tot het einde toe, dat zijn kinderen opnieuw zullen zingen. Zingen van de grootheid van zijn daden. En daartoe zal hij de afgeknapte levensdraden weer herstellen. Wel nu, daar willen we dan aan de hand van onze tekstwoorden vanmorgen tot u over spreken, als ik u dus ga wijzen op Jezus herstelt afgeknapte levensdraden. Die waren door het geloof door het ongeloof afgeknapt. Die worden door de hoop aangeknoopt en door het geloof vastgesnoerd. Ten eerste dus, door het geloof, ongeloof, waren die draden afgeknapt. Het gebeurde op zee. Er is een schip in nood. Een schip dat alleen behouden zal kunnen worden in de woedende storm, wanneer het een zeesleper gelukt om een verbinding tot stand te brengen. En inderdaad, dat gebeurt. Het gebeurt dat kleine, maar toch machtige zeeschip om een tros over te schieten naar het in nood verkeren schip. En als die tros nu maar stand houdt, dan is er niets aan de hand. Dan zal het schip, ondanks de woedende storm, de veilige haven bereiken. Maar de storm wordt heftiger, verandert in een orkaan en dan plotseling Met een geweldige knal barst de tros uiteen en daar drijft het schip hulpeloos en hopeloos op de woedende golven van de zee. Zo was het eigenlijk met de discipelen. Zo kunt ge inderdaad de toestand van de discipelen het beste schetsen, want de band die hen aan Jezus bond was naar hun voorstelling finaal en definitief gebroken. Er was geen verbinding meer tussen hem die ze toch ondanks alles zo lief hadden met heel hun hart. Maar al hadden ze hem lief, de band van hoop, de band van geloof aan hem was eigenlijk verbroken. En daarom moet ze daar zien zitten, daar ergens in een huis in Jeruzalem. De bedroefdheid is op hun gezicht te lezen. Petrus, al heeft hij dan inderdaad iets gezien bij het lege graf, Petrus is bedroefd tot in het diepst van zijn ziel, want hij mist Jezus. Johannes, inderdaad, hij heeft het lege graf gezien en we lezen van hem dat hij heeft geloofd. Maar als hij nu weer in de omgeving van de treurige discipelen is, dan weet hij geen weg met het raadsel van Jezus dood en Jezus graf. Bedroefd zijn ze, verslagen, diep ongelukkig. Het behoorde tot Jezus vernedering zulke discipelen, zulke kinderen erop na te houden. Discipelen die hem inderdaad niet hadden verstaan. Discipelen die hem voor de voeten liepen als hij sprak over de noodzakelijkheid van zijn lijden. Discipelen die hem zelfs tegenstonden als hij dat grootse en grote werk der verlossing zou doen. Maar dat alles is nu voorbij. De vernedering heeft een eind genomen. De verhoging is begonnen. En daarom, het hangt ten diepste niet van de discipelen, maar het hangt af van hun getrouwe Here en Meester, die, als hij uit het graf is opgestaan, als priest-profeet hen nu zal onderwijzen, als priester hem zijn medelijden zal tonen en als koning de verbroken band weer zal herstellen. Maar nu is het echter de grote vraag, waar is de band afgeknapt? Een antwoord moet gevonden worden dus op de vraag waar het ogenblik, het moment is waar die band die hem aan Jezus bond is afgebroken. En dan kan daar op die vraag maar één antwoord gegeven worden. En dat is bij het graf. Bij dat sombere, bij dat stille graf, waar ze getuigen van zijn geweest, althans van hebben gehoord, dat Jozef van Arimathea en Nicodemus het stoffelijk overschot van hun geliefde meester hebben neergelegd. Daar, hoewel het reeds eerder begonnen was, want reeds in Gethsemane was er een begin gemaakt met het loslaten van de band die hem aan Jezus bond. Het had zich voortgezet over de heuvel Golgotha en het heeft zijn climax bereikt daar bij dat stille, sombere en donkere graf. Daar is een eind gekomen aan het denken en aan het hopen van de discipelen. Daar waar ze staan voor de muur van de dood die ook Jezus in het graf heeft gebracht, daar is inderdaad definitief een eind gekomen aan al de verwachting die ze tot nu toe hebben gekoesterd. Op Goede Vrijdag inderdaad hebben de discipelen het dode punt bereikt. En nu weten ze het niet meer. Nu staan ze, zei ik, voor een muur. Ze weten niet hoe ze er doorheen zullen komen. Hoe ze er overheen moeten komen. Ze staan voor de onmogelijkheid. Is u ook vastgelopen? Is u misschien vastgelopen met uzelf? Is u vastgelopen misschien met God? Met zijn vaak wonderlijke wegen? Met zijn raadselachtige levensraadselen die hij in menig leven doet voorkomen? Is u vastgelopen zodat u gelijk op dat schip dat daar ontreddert, hopeloos en hulpeloos over de woeste golven van de oceaan heen dobbert, zonder misschien ooit een haven te kunnen bereiken? Is u misschien gelijk aan de discipelen die het niet meer weten en die daarom zich de vraag stellen: hoe zal het nu verder moeten? De grote vraag is, waar een antwoord op gegeven moet worden: hoe is dat gekomen? Als u de discipelen die vraag zou gesteld hebben en ze na Pasen dit antwoord hadden kunnen geven, dan hadden ze één antwoord gegeven. Dat was eigen schuld, inderdaad. Eigen schuld was het van de discipelen dat de band die hen aan Jezus bond verbroken was. Want niet de Heere, niet hij die de getrouwe was en bleef, ook zelfs nadat hij zo schrikkelijk door hen en voor hen heeft geleden. Nee, zij zelf zijn de oorzaak geweest waardoor de band die hen aan de Heere verbond is verbroken. Want immers, ze waren ontrouw. Ze hadden wel gezegd bij monden van Petrus: al werden ze allen aan u geërgerd, ik niet. Maar ze waren inderdaad ontrouw geworden. Liefdeloos, laf waren ze geweest. Want in dat ontzettend uur in Gethsemane hadden ze allen, Petrus niet uitgezonderd evenmin als Johannes, hem in de steek gelaten. Hadden ze hem alleen laten staan. En daarom, als je de vraag zult stellen: zijn dat nu discipelen? Zijn dat nu kinderen des Heren? Dan zou die vraag eigenlijk ontkennend moeten beantwoord worden. Want immers, het lijkt er niet op. En zeer zeker heeft Satan in dat vreselijke lijden Jezus dat voorgehouden. Zeer zeker heeft Satan in dat bange uur van zijn lijden hem gewezen op zijn discipelen en het hem toegezist: is het nu de moeite waard om voor zulke mensen dat lijden te ondergaan? Wilt ge voor zulke laffe, ontrouwe, liefdeloze discipelen, die wel op een zeker moment hebben gezegd, met een zekere spontaniteit, dat ze hun leven zelf zouden geven, wilt ge uw leven geven voor zulken en dat bange en schrikkelijke lijden voor zulke mensen ondergaan? Wilt ge zulken nog rekenen bij uw discipelen, tot uw kinderen? En de Heere Christus heeft ja gezegd. Hij heeft inderdaad ja gezegd. Zie, dat is eigenlijk het wonder en van Goede Vrijdag, maar bijzonder wel van Pasen. Jezus, hoewel hij ontzettend door hen heeft geleden, maar dus ook voor hen heeft geleden, Jezus zegt nog ja tegen die dwaze, ongelovige discipelen. Waarom? Omdat bij hem de band nooit is gebroken. Omdat hij de band van liefde altijd heeft gevoeld. Die heeft, mag ik het zo zeggen, nooit een knik gehad. Die band is door zijn liefde altijd gehandhaafd geworden. En daarom is hij hem trouw gebleven. Zelfs toen hij van zijn vader verlaten werd. Zelfs toen de hel met zijn lijden en angsten voor hem openging, heeft hij, zowel Petrus als Johannes, heeft hij heel zijn kerk vastgehouden, opdat hij daardoor bewijzen zou dat zij discipelen waren en dat ze het ook zijn gebleven voor hem. Zie, dat is het wonder, zei ik, van Paasfeest. Jezus wil daarom afgeknapte draden door zijn liefde en zijn genade herstellen. Ook bij u, die daar stil in de kerkbank zit te luisteren, of in de huiskamer, of ergens op een ziekenzaal zit te ligt te luisteren, de Heere wil afgeknapte levensdraden weer herstellen. Ook al moet ge met heel uw hart zeggen, het is eigen schuld. Ook al zegt ge met heel uw ziel, ik heb het niet verdiend dat gij die draad weer herstelt. De Heere die wil het en die kan het doen. Laten we er maar eens op letten hoe de Heere dat doet. Dat doet hij door ontmoeting. En om deze ontmoeting tot stand te brengen, gaat de Heere op die eerste paasmorgen zijn discipelen opzoeken. Hij zoekt ze waar ze zich bevinden. Met andere woorden, hij weet dus waar ze zijn. Dat weet hij ook van u. Hij weet van u waar ge woont. Hij weet van u uw smart, uw verdriet, uw lijden, uw zorgen, uw nood, uw opstand. Hij weet u te vinden waar ge zijt. Wat is dat een rijke troost. Want wij zijn immers vaak mensen die niet willen weten waar we zijn of waar we wonen. Die maar niet zo heel gemakkelijk met ons verdriet en met onze nood voor de dag durven komen, maar hij weet ons te vinden en hij zal daarom op die heerlijke paasmorgen net zo lang zoeken totdat hij ze gevonden heeft, opdat daardoor de ontmoeting tussen hem en zijn kinderen opnieuw tot stand gebracht zou kunnen worden. Hij gaat zoeken op deze eerste paasmorgen. Dat is trouwens de opdracht die de Heere heeft gekregen. Jezus heeft van zijn vader de opdracht gekregen om het verlorene, het weggedrevene. Dat zijn dus degenen die de banden geknapt hebben gekregen tussen hem en hem, om die weer op te zoeken, opdat daardoor de band weer hernieuwd zou kunnen worden. En dat wil de Heere nu vanmorgen ook bij ons doen. Echt, de Heere die zoekt ons. En hij zoekt niet alleen, maar hij is ook gewillig om ons te vinden. Letten we daarom er maar eens op hoe deze ontmoeting tot stand komt. En dan moet ons bij het lezen van het paasevangelie het opvallen dat de Heere zijn kinderen niet overweldigt. Dat had hij kunnen doen. Want immers hij is als de blinkende morgenster uit het graf herrezen. Hij is in schittering en majesteit uit dat sombere graf herrezen als de machtige overwinnaar van dood en graf. En toch, Jezus overweldigt zijn discipelen niet. Dat heeft hij later wel gedaan. Denk bijvoorbeeld aan Johannes op Patmos. Als Jezus zich aan hem vertoont, dan is het in de schittering van majesteit en van heerlijkheid zo zelfs dat Johannes als dood aan zijn voeten valt. Maar Jezus doet het hier niet. Waarom niet? Wel, als hij het zo zou gedaan hebben, dan zouden zijn discipelen verschrikt zijn geworden. Dan zou de band niet aangehecht geworden zijn door de hoop. Maar in tegenstelling daarvan, dan zou die waarschijnlijk nog verder uiteengerukt zijn geworden. En daarom, Jezus, als hij als de opgestane zijn discipelen gaat zoeken, dan doet hij dat door hen te leiden. Dat is door hen rijp te maken voor de ontmoeting die hij op de avond van die eerste dag tot stand wil brengen. Jezus gaat zijn discipelen bij het graf brengen. Petrus en Johannes zijn degenen geweest die in dat stille morgenuur naar het graf zijn gegaan. En daar was immers de draad, de band van het geloof en van de hoop radicaal verbroken. Daar hadden ze afgeleerd om nog langer te hopen en te verwachten. En daar gaat de Heere de draad weer opvatten. Is dat bij u misschien ook zo? Of hebt u nooit enige verbinding aan de Heere en aan zijn genade gekend? Dat wil dus zeggen, u gaat alleen door het leven. U durft alleen door het leven te gaan. Door het leven met zijn moeilijkheden en zijn vragen. U durft straks alleen naar de dood en naar datgene wat achter de dood ligt te gaan. Durft u dat? Dan geef ik u de verzekering. Op grond wat de Bijbel ons daarvan zegt, dan komt u onherroepelijk om. Dan zal het u nooit in het leven goed kunnen gaan. En daarom, weet u wat er in uw leven gebeuren moet? Breken. Breken met de zon. Breken met alles wat u van God afhoudt. Breken met de haat die er misschien in uw hart leeft. Breken met de liefdeloosheid die er in uw leven aanwezig is. En breken, dat wil zeggen, bekeren. Bekeren, dat is dus vragen naar God en naar zijn genade. En zegt u misschien, ja, maar ik kan niet breken met datgene waarvan ik wel gevoel dat ik ermee moet breken. Dat kan een uitvlucht wezen. Want daar kan achter verscholen liggen, ik wil niet breken. En daarom, u moet breken met dat zondige, zorgeloze, onverschillige leven. Zal er ooit waarachtig geluk en vrede in uw hart kunnen wonen? Is de draad, de levensdraad die u aan de Heere bond, verbroken? Hebt ge hem verlaten? Is er verslapping opgetreden in het leven des gebeds? Zijt ge slordig geworden in uw levenswandel? Wel, dan kan er maar één raad op grond van Gods woord gegeven worden. En dat is, u moet breken. Breken en loslaten. Opdat er plaats kan komen voor de ontmoeting die Jezus met zondaren wil hebben. En daarom wilt u breken. Met datgeen waarvan u in het hart wel gevoelt, ja, daar moet ik mee breken. Kunt u echter niet breken, omdat ge wel voelt, o God, daar is meerder kracht voor nodig dan de kracht die ik heb. Wel nu, de koning die opgestaan is uit de doden, wil u die kracht geven en bid hem daarom om die kracht. Opdat ge zal breken en loslaten, zodat er gelegenheid en plaats komt om de ontmoeting tussen Jezus en u als verlorene en schuldige zondaar te kunnen beleven. Dat deed de Heere ook bij de discipelen. Want daar bij het graf, waar Johannes en Petrus gekomen zijn, daar treffen ze iets aan wat hun verwondering opwekt. Want dat graf, daar kunnen ze duidelijk van zien, dat is niet geschonden, maar dat is verlaten. Immers, ze zien er de fijne orde. De doeken zijn netjes opgerold en de zweetdoek opgerold ligt daar apart in een hoek in het graf. En dat zijn tekenen die Jezus achter heeft gelaten, opdat daardoor de hoop in hun hart verlevendigd zou worden. Opdat ze daardoor aan het denken gezet zouden worden. Immers, bij dat graf was er een einde gekomen aan hun denken en aan hun hopen. En nu gaat Jezus hen rijp maken voor de ontmoeting tussen hem en hen, op doordat hij ze aan het denken en misschien wel aan het bidden gaat zetten. De hoop die moet verlevendigd worden. De hoop, dat is immers die rijke genade die de Heere zijn kerk geeft, juist dan wanneer de omstandigheden hopeloos schijnen te zijn. De hoop waarvan de apostel Paulus heeft gezegd dat ze nooit zal beschamen. De hoop die bestreden kan worden, die uiteengescheurd kan worden. De hoop inderdaad die soms zo vervlamd kan zijn dat ze schier niet meer hoopt. Die hoop die gaat de Heere nu verlevendigen. Opdat het ook voor hem en voor al Gods kinderen zou gelden. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Want die hoop, die eigenlijk bij de discipelen afgestorven was, die vraagt nu weer werkzaamheden. Dat wil zeggen, daar wordt weer het gebed geboren. Ongeloof doet alles verlammen, maakt alles dor en doods. Maar als de hoop weer verlevendigd wordt in het hart van Gods kerk en kinderen, dan wordt daardoor de ontmoeting voorbereid die Christus op deze paasdag met zijn kerk en kinderen wil hebben. Want hij komt. Zo zijn dan de discipelen daar van het graf gegaan. En ze hebben hun medebroeders kunnen vertellen van het lege graf. Hij komt. Jezus is onderweg. Dat is ook vandaag zo. Jezus is onderweg naar hem toe. Die hopen, verlangen, bidden en zoeken om zijn gemeenschap. Hij komt. Want hij heeft het toch zelf beloofd Ik zal wederkomen, ik, uw herder, die ge niet begrepen hebt. Ik, uw leidsman, die ge verlaten hebt. Ik, uw blijdschap, die u op deze paasmorgen de heerlijke blijdschap des geloofs zal geven. Jezus komt om zijn discipelen te ontmoeten. Maar daarom is het nodig dat het geloof nu ook doorgaat breken. De band der liefde is er altijd geweest. De band van het geloof, die wordt nu door de Heere aangeknoopt, opdat daardoor in de derde plaats de band van het geloof nu ook voor altijd vastgehecht zal worden. En dan moet ik het u voorstellen. Daar ergens in een huis in Jeruzalem, daar zit nu het tiental de discipelen bijeen. Thomas is er niet. De deuren hebben ze gesloten, want er is vrees in het hart van dit tiental discipelen. En ze zijn bedroefd. Waarom? Omdat Jezus er niet is. Nog niet. Want hij is onderweg. En dat zou ik willen zeggen tegen allen die de Heere zoeken. Al moet ge zeggen, hij is er niet. Dan mag ik zeggen, hij is er nog niet. Want hij is onderweg. Want hij zal het hart dat naar hem schreeuwt vertroosten. Jezus is er niet. Hij was er van tevoren altijd. Ze waren bruiloftskinderen geweest die niet treurig konden zijn omdat de bruidegom bij hen was. Maar nu zijn ze bedroefd, voelen ze zich verlaten en ze zijn toch verwonderd. Waarom? Wel, Petrus, die heeft de eerste ontmoeting met Jezus mogen ondervinden. En als ze daarom daarbij eens zijn, dan heeft Petrus kunnen zeggen, de Heere is waarlijk opgestaan. Even later komen er de twee Emmausgangers en ook zij vertellen van de ontmoeting die ze hebben gehad tussen Jezus en hen. En terwijl Jezus het onderwerp van het gesprek is, terwijl hun gedachten uitgaan naar hem en naar hem alleen, dan opeens, terwijl de deuren gesloten zijn, komt Jezus. En wie zal de verrassing, wie zal de verwondering, wie zal straks de blijdschap kunnen schetsen die er leeft, als daar vervuld wordt wat in onze tekst staat, als het dan avond was enzovoort, kwam Jezus. In die twee woorden, daar ligt een zee van liefde. In die twee woorden, daar ligt de vervulling van de blijdschap van de discipelen. Hij kwam. Waarom? Omdat hij niet langer kon wegblijven. Want immers, hun hart ging uit naar hem. Hij kwam, opdat hij de afgebroken draad van geloof weer aan zou hechten. Opdat er weer eenheid tussen hem en zijn kinderen zou zijn. Hij kwam om de breuk die door de zonde geslagen was te herstellen. En al zeggen ze nu allen, het was eigen schuld. En al moeten ze erkennen, wij hebben verdiend hetgeen we tot nu toe hebben moeten ondervinden. Toch, als Jezus komt geliefden, dan ondervinden ze wat men vroeger wel eens zei. Dan neemt hij alles mee. Want het eerste woord dat over de lippen van Jezus komt is vrede, zij lieden. Inderdaad, ze waren eerst wel verbijsterd. Ze waren eerst wel verslagen toen ze daar plotseling Jezus zagen. Maar als hij dan onverwacht en ongedacht daar in hun midden staat, dan komt over zijn lippen dat heerlijke woord vrede. Want dat woord wil zeggen, de breuk is hersteld. De band is weer aangeknoopt. Nu is het alles weer goed tussen u en mij. Vrede. Dat was de belofte die de Heere hem eens had gegeven. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Dat is die wonderen. Dat is die heerlijke vrede die er woont in het hart waar Jezus ontmoet wordt. Waar hij door genade, door het geloof omhelst wordt. Want dan kunnen de discipelen weer geloven dat zij bij Jezus horen en dat Jezus bij hen behoort. Wat een gelukkige discipelen die op die eerste paasdag zo rijk de ontmoeting tussen hem en hem beleefd hebben. En is het daarom een wonder dat als Johannes oud is geworden, dit evangelie heeft geschreven, als hij dan zegt, en de discipelen werden verblijd, als zij de Heere zagen, die blijdschap, dat is een laaiende blijdschap. Dat is een blijdschap zo rijk, zo heerlijk, dat het niet onder woorden valt te zeggen. Een blijdschap die ook vandaag de uwe kan worden. Jezus wil afgeknapte levensdraden herstellen. Daarom leg ze voor hem neer. En al zegt u met een oprecht hart, Heere, door mijn schuld zijn die banden verbroken. Jezus zegt, ik wil ze herstellen, want ik heb voor u geleden. Ik moest voor u en door u de band die mij aan mijn vader bond, die moest verbroken worden. En daarom kan, wil, zal Jezus verbroken levensdraden weer herstellen, opdat wij de zalige vrucht en vrede van paasfeest mogen ondervinden. Wel nu, daarom kan de Heere vandaag ook zeggen tot allen die hem zoeken, ik leef en gij zult leven. Amen.
Thank you.
gewijd. Getrouwe en heerlijke koning, die altijd weer opnieuw uw trouw en liefde aan uw strijdende kerk hier op aarde bewijst, wij zeggen uw naam ootmoedig en hartelijk dank voor het heerlijke en rijke voorrecht dat wij van u ontvingen om vanmorgen naar uw woord te mogen luisteren. En wij smeken van u, laat dit woord door uw geest gezegend worden. Gezegend worden voor allen die daar vanmorgen naar luisterden. Laat dat woord hen vastgegrepen hebben, dat ze er niet meer van los kunnen komen, Heer. Dat ze daar biddend mee werkzaam zullen worden. Opdat ook zij dat waarachtige, eeuwig blijvende geluk deelachtig worden, zoals gij dat aan uw discipelen hebt gegeven. Wij smeken daarom van u, Heere, wees met allen die het vaak zo ontzaggelijk moeilijk hebben in dit leven, die met de raadselen van dit leven te kampen hebben en die de vraag zo menig keer stellen, hoe kom ik daar ooit uit? Heere, laten ze naar u gaan, u bidden en vragen, Heere, help mij. En al is het dat ze dat bidden en dan toch nog vaak de vraag stellen, zou de Heere naar mij willen luisteren? Dan hebben we vanmorgen uit uw woord kunnen horen dat gij naar schuldige mensen altijd wilt luisteren, wanneer ze oprecht, eerlijk, met het breken van alle kwaad dat bedreven is, tot u de toevlucht nemen. Heere Jezus, die nu aan de rechterhand van uw Vader leeft, en die het beloofd hebt, ik leef en gij zult leven, wil dat leven geven, daar waar het nog gemist wordt. Wil het versterken, Heere, als de band zal verslappen. Wil de band aanknopen als die band verbroken is. Wees ons nabij, ook morgen, wanneer ons werk weer begint, wanneer datgene wat we vandaag hebben beleden ook in het dagelijks leven beleefd moet worden. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar er ons voor om te steunen op eigen kennen en kunnen. Laten we ons aan u toevertrouwen. Dan komen we niet beschaamd uit. Wel nu, zegen en gedenk ons samen, om Jezus wil. Amen. We zingen nu nog uit Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Thank you. ontvangt u met biddende harten de zegen des Heren, die wij zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Zonden wij een kerkdienst uit van de Christelijke Gereformeerde Kerk. In deze dienst ging voor dominee J. Keuning, terwijl het orgel bespeeld werd door de heer N. van den Berg. De tekst van de preek van dominee Keuning kunt u aanvragen bij het Convent van Kerken, postbus 234 in Hilversum, onder nummer 280. Voor de luisteraars die voor de toezending van de preek een bepaald bedrag willen overmaken, is ons gironummer 4741. U kunt ook een bijdrage overmaken door het plakken van maximaal 2 gulden 50 aan postzegels op de adreszijde van de briefkaart. Wanneer u over de zojuist uitgezonden kerkdienst wilt corresponderen, kunt u uw brief richten aan dominee Keuning, Kerkenwijk 144 in Veenendaal. U kunt ook telefonisch contact met de predikant opnemen. Het telefoonnummer is netnummer 08385, abonneernummer 2950.